Kun je één ding noemen waar je ontzettend gelukkig van wordt?
Wandelen.
En jij?
Ja, voor mij is dat absoluut muziek maken.
Dit is de podcast Partners voor Zorg. Geproduceerd in samenwerking met partners van Skipper en Zorgvisie. Mijn naam is Paul Sanders en ik spreek in dit drieluik over een onderwerp dat iedereen bezighoudt. Geluk, thuisgeluk, financieel geluk, maar uiteraard ook werkgeluk. Het aantal vacatures in de zorg groeit naar ruim 150.000 in 2030. Het verzuim neemt toe, net als de uitstroom. En daarom is werkgeluk erg belangrijk. Want als je gelukkig bent op je werk, dan ga je minder snel weg. Maar hoe word je het en hoe blijf je het? In dit drieluik van Partners voor Zorg proberen we die vragen te beantwoorden. In deze aflevering, de tweede in de reeks, praten we met coaches en trainers en krijgen we misschien wel handige tips. Aan tafel heb ik twee gasten.
Ja, mijn naam is Nelleke Rempe. Ik stond 24 jaar aan het bed, 18 jaar op een intensive care. En ik raakte betrokken bij het onderwijs, verpleegkundige volgopleidingen. En ja, ik raakte eigenlijk steeds meer gefascineerd door hoe je staande blijft in het vak. En hoe je toch een pittige klinische praktijk kan staande kan blijven. En geluk daarin kan hebben.
Ja, nou, ik ben Steven Verbeek. Ik ben coach en trainer bij OEEC, Open en Eerlijk Coaching, samen met nog 22 anderen door het land. Wij werken heel erg veel ook in de zorg voor diverse soorten medewerkers in het kader van mental coaching.
Ook aan tafel natuurlijk onze vaste gast tijdens deze serie, Patrick van Hees, geluksdeskundige. Als ik je meteen een belangrijke vraag mag stellen eigenlijk, is er een definitie te geven van geluk?
Er zijn heel veel definities, maar wat we eigenlijk hanteren is een combinatie van twee dingen. Ten eerste, hoe tevreden ben jij met jouw leven, alles bij elkaar genomen? En ten tweede, hoe voel je eigenlijk? En die twee tezamen, en over het algemeen meten we dat over de afgelopen maand. Dat hanteren wij eigenlijk als geluk.
Het woord valt al een paar keer. We hebben het over geluk en we hebben het met name ook over werkgeluk. Jullie zijn allebei trainer, coach. Jullie werken met mensen in het veld. Jullie coachen mensen in hoe je gelukkig wordt en hoe je gelukkig blijft. Laten we even een soort van beginsituatie schetsen. Wat zijn eigenlijk de randvoorwaarden om gelukkig te zijn op je werk? Steven, mag ik het aan jou vragen?
De randvoorwaarden om gelukkig te zijn op je werk. Ja, dat is wel gelijk interessant. Want uiteindelijk zijn er echt wel verschillende factoren. En is het per persoon verschillend waar je op aangaat of waar je niet op aangaat. Maar als je kijkt wat de belangrijkste categorieën zijn, dan gaat het toch over een stuk doelen. Betekenisgeving, zingevingen op je werk. Maar ook de oplaadpunten. Dus in hoeverre je in staat bent om ook bij elke inspanning weer op te laden. En uiteindelijk ook, en dat is heel erg persoonlijk wel, in hoeverre je op menselijk gebied en op relatiegebied ook je behoeften vervuld ziet op je baan. En dat is met name in de zorg eentje die wel cruciaal is. Mensen in de zorg, die zijn er vaak omdat ze gedreven zijn om voor anderen te zorgen. En juist daar zit een interessante crux. Want wat wij in de praktijk heel veel zien, is dat juist de zorgmedewerkers die dus willen zorgen voor anderen, over het algemeen vrij slecht in staat zijn, om er even plat te zeggen, om goed voor zichzelf te zorgen.
Ja, Nelleke, jij hebt natuurlijk heel lang aan dat bed gestaan, hè? Bijna 20 jaar praktijkervaring. Wat zijn eigenlijk de meest voorkomende problemen op de werkvloer? Waar worden mensen ongelukkig van, als ik het zo even mag omschrijven?
Je team, denk ik. Ik denk dat dat goed management en een goed team ongelooflijk belangrijk zijn. Echt juist in de zorg. Dat je met elkaar kan lachen, dat je ook even wat anders kan doen. En dat je elkaar kan steunen in moeilijke situaties bij elkaar terecht kan.
Ja. Ja, werkdruk, is dat er ook één?
Ja, is ook een hele...
Vooral in de zorg misschien
ja,
wel?
Ja. Ja, dat is ook een hele grote die echt invloed heeft op hoe je werk kan doen. Want je wil natuurlijk goede zorg leveren, maar door de druk kan dat niet altijd. En dat geeft echt heel veel stress, zeg maar. En helemaal ook bij jonge mensen, zeg maar, die in de zorg komen. Ja.
Hebben jullie een indicatie van hoeveel mensen er uitvallen omdat het werk gewoon te zwaar is en ze niet gelukkig zijn?
Nou, ik weet wel dat het verzuim al 3% hoger ligt dan het landelijk gemiddelde in de zorg. En ik weet het, ik hou me wel bezig met startende verpleegkundigen. Ik weet dat daar getallen worden genoemd van 40% die overweegt weg te gaan in de eerste twee jaar. Dus dat zijn ja, als je al denkt van hey, ik ga al, hey, wil ik eigenlijk blijven of niet, dan sta je ook al heel anders in zo'n vak.
Ja, jij werkt met beginnende verpleegkundigen. Worden zij eigenlijk wel goed voorbereid op wat hen te wachten staat op die opleiding?
Nee, en dat is eigenlijk ook niet mogelijk. Omdat je kan zo goed mogelijk opleiden als je wil. Maar de praktijk is vaak veel complexer, veel verantwoordelijker dan ze denken. En eigenlijk valt soms van de ene op de andere dag als je diploma hebt, je werkbegeleider weg. En dan moet je zelf klinische beslissingen maken in toch een vaak onder tijdsdruk. Dat geeft vaak echt wel veel stress. En veel onzekerheid komt daar in die groep voor.
Ja, Patrick, je wilt erop reageren.
Ik denk wat je ook veel ziet hè, binnen de zorg. Er is veel focus op zeg maar wat we noemen de hard skills. Hè. Dus je moet inderdaad leren hoe breng je een infuus in. Of allemaal zeg maar echt specifieke zorggerelateerde handelingen. Daarnaast heb je natuurlijk wat we noemen de soft skills. Hè, dus hoe plan je iets. Maar daarnaast, wat ik altijd zeg, je hebt ook de life skills. En uiteindelijk wat je wilt is ook hè, dat je iemand hebt. En dat kan zeker ook heel goed een coach zijn of een leidinggevende. Of een ervaren collega, een soort mentor of buddy. Hè, kan ook zeker toevoegen. Die je ook gewoon helpt om zeg maar, met het leven te dealen. En daarbij moet je denk ik ook niet vergeten, werkgeluk en privégeluk gaan echt hand in hand. Dus je moet ook echt naar de persoon in zijn totaliteit kijken.
Ja, het is maatwerk wat dat betreft ook, hè?
Ja, het is natuurlijk open deur, maar dat is niet voor niets. Hè. En ik moet ook nog even denken aan wat jij net zei, Nelleke, over dat hogere ziekteverzuim. Over het algemeen zijn zorginstellingen grote instellingen. En wat dat heel fascinerend is, hoe groter een werkgever is, hoe hoger het ziekteverzuim is. Dus zelfs zeg maar, als je een klein ziekenhuis vergelijkt met een groot ziekenhuis, ze doen exact hetzelfde. Toch heeft bijna altijd een groter en hoger ziekteverzuim. En dat komt toch weer terug op die hele sociale steun. Het wordt allemaal wat anoniemer, wat afstandelijker. Je bent op vakantie geweest, mensen vragen niet eens hoe het was. Je bent ziek, ze missen je niet eens. Je voelt minder band, je voelt minder waardering. Dus ik denk ook, we moeten ook niet naar streven naar hele grote zorgfabrieken, wat de politiek misschien zou willen. Want uiteindelijk gaat het ook om de menselijke maat, bij uitstek in de zorg.
Ja, we gaan het daar zeker zo meteen even over hebben. Want we gaan in het volgende blok gaan we het hebben over welke tools zijn er en hoe kun je je mensen zo behandelen dat ze gelukkig zijn en gelukkig blijven op hun werk. Maar we gaan eerst even naar, inmiddels in deze serie, een vaste rubriek. We gaan namelijk naar jullie geluksrapportage. Of in ieder geval jullie individuele geluksrapportage. We hebben gevraagd aan jullie beiden om een tool te gebruiken. Een tool die voor jullie bekend is inmiddels. Dat is de CHAP. Patrick, voor de mensen die luisteren en die niet weten wat het is, kun je nog eens heel even kort uitleggen wat het is?
Ja, de CHAP brengt eigenlijk in kaart jouw persoonlijke geluk. En vergelijkt dat kijkt ook naar 28 onderliggende geluksvoorspellers. Die allemaal zijn allemaal evidence-based, theory-based. En die vergelijkt dan met een normgroep. Zodat je eigenlijk heel snel ziet, hey, hoe gelukkig ben ik? Maar ook op welke aspecten doe ik het goed? En dan misschien op welke aspecten zou ik misschien nog wat kunnen groeien, waardoor de kans op geluk toeneemt.
Ja, en hoe werkt het? Hoe gaat het in zijn werk?
Het is eigenlijk online. Dus je beantwoordt een aantal vragen. En dan na 5 à 10 minuten. Het duurt 5 à 10 minuten. En dan krijg je direct online je eigen rapport te zien. Dat kun je dan vervolgens downloaden of printen. En dat blijkt toch mensen heel veel inzicht te geven doorgaans.
En als je die tool wil gebruiken, dan moet je natuurlijk even klikken in de links in de show notes die bij deze podcast zijn. Ik ga jou vragen als eerste om te praten over jouw individuele geluksrapportage. Zullen we beginnen met het cijfer? Wat je hebt gekregen?
Ja, ik wil niet opscheppen hoor.
Wat is het geworden?
9.
Een 9?
Ja.
Dat is echt uitzonderlijk hoog.
Ja, ik ben behoort tot de gelukkigste mensen van Nederland.
Ja. Ja. Wat viel je op aan de resultaten van deze vragenlijst? De test mogen we het noemen.
Dat betekenis komt erg naar voren. En ik denk dat ik gewoon eigenlijk ook wel leef naar mijn eigen waarden en wat ik belangrijk vind. En ik hoop een bijdrage te leveren aan het leven van anderen. En dat maakt mij dus schijnbaar heel gelukkig.
Ja, dan zou je bijna zeggen, er zijn bijna geen aandachtsgebieden meer. Maar die heb je toch wel. Welke zijn het?
Nou, het eentje was, en daar ben ik iets minder tevreden over, is dat als ik 's avonds gewoon gewerkt heb, alles gedaan heb, dat ik dan wel eens een beetje kan gaan bingen. Dat ik dan een beetje wat series kan gaan kijken. En dan denk ik, ik had ook nog iets nuttigs kunnen doen. En daar dan denk ik wel eens van, dat kan nog wel wat beter.
Ja. Patrick, dat mag je jezelf toch ook wel een beetje toestaan als je heel druk bent?
Nee, zeker. Kijk, ontspanning is belangrijk. Genieten is belangrijk. De vraag is wel, hoeveel doe je het? Hè? Jij zegt bingen, dus dat suggereert misschien al heel veel uren. Of over het algemeen denk ik echt wel dat de meeste mensen te veel televisie kijken. Hoe langer mensen televisie kijken, over het algemeen zie je toch wel het geluksniveau een beetje dalen. Als je in die tijd inderdaad een keer op tijd naar bed zou gaan, misschien een vriendin zou bellen, een rondje zou gaan wandelen, een spelletje doen met de kinderen, even bijkletsen met je partner. Ja, dat zal toch waarschijnlijk wat beter, wat meer bijdragen aan jouw geluk.
We gaan het hebben over hoe je mensen gelukkig maakt. Dat is een hele grote vraag. Het is een vraag waar jullie elke dag zo'n beetje mee bezig zijn. Steven, jullie zijn elke dag bezig met het trainen en coachen van mensen. Wat voor mensen coachen jullie?
Ja, heel divers. Eigenlijk een soort dwarsdoorsnee van de maatschappij. Van verschillende sectoren, maar zeker ook voor de zorg. Verschillende ziekenhuizen waar we voor werken, maar ook zorgtehuizen. Ook leveranciers van de medische apparatuur. En ook alle diverse soorten functies. Hè, van de verpleegkundige tot aan artsen en daarboven.
Ja, Nelleke, wat voor mensen heb jij in je praktijk?
Nou, ook inderdaad mensen uit de zorg. En die komen vaak toch met, ik noem het wel eens work-life balance. Het balans in je leven is natuurlijk altijd een beetje moeilijk. Maar vaak gebeurt er toch in de privé iets heftigs, waardoor dat eigenlijk op werkgebied ook zijn uitwerking heeft. En wat mij ook wel opvalt, is dat toch veel mensen ook komen die de afgelopen, jaar echt toch wel een grote verlieservaring hebben gehad. En dat vind ik wel erg opvallend.
Ja. Ja. En waar begin je dan?
Je begint, ik begin altijd eigenlijk met aansluiten bij waar je cliënt is. En dat volgen. En zo kom je eigenlijk op dingen. Ik noem het vaak een soort co-creatie. Je gaat eigenlijk samen op pad. Je gaat samen zoeken van hey, wat is nou, wat werkt voor jou? Hoe past dit in jouw leven? Hoe kan je meer doen van wat werkt voor jou eigenlijk? Zo gaan we verder.
Zo'n werknemer die komt uiteindelijk bij jou terecht, gaat een proces in. Je werkt uiteindelijk naar een einddoel, dat die persoon gewoon weer lekker in zijn of haar vel zit op de werkvloer. Hoe belangrijk is de rol van een werkgever daarin? Moet die daarin het initiatief nemen? Dat zien?
Dat is mooi, als dat inderdaad gebeurt. Dat gebeurt gelukkig ook wel. Dus ik krijg ook wel mensen die dan gestuurd worden via HR. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook belangrijk dat mensen zelf een vraag hebben. Dat ze zelf ergens last van hebben. En niet dat de organisatie ergens last van hebt van jouw gedrag, zeg maar. Dus die werkgever is heel belangrijk daarin.
Steven, die werkgever moet het signaleren. Maar ook weer niet te veel. Niet te veel druk erop leggen.
Kijk, als het gaat om signaleren. Kijk, de meest ideale situatie is uiteindelijk dat de medewerker zelf het initiatief neemt om bijvoorbeeld een coach-traject aan te gaan om zich te ontwikkelen. Wat Nelleke ook aangeeft, dat er vaak ook de leidinggevende rol speelt om iemand naar een coach te sturen. Dat zien we in de praktijk met de enige regelmaat. Een goede coach, dat zal Nelleke hopelijk ook beamen, die checkt ook wel aan de voorkant de intrinsieke motivatie van de medewerker zelf. Want uiteindelijk moet die medewerker het ook voor zichzelf doen en niet voor de leidinggevende, om het maar eventjes plat te slaan.
Maar zijn ze ook niet heel vaak te laat eigenlijk, die werkgevers?
Klopt, ja, want op het moment dat jij gaat signaleren, dan is er dus al iets aan de gang. Dan kan je in sommige gevallen al aan de late kant zijn. Kijk, en uiteindelijk heeft de werkgever natuurlijk wel heel veel profijt van. Want op het moment dat een medewerker met zichzelf aan de slag gaat met een goede doelstelling, bijvoorbeeld om gelukkiger te werken of echt het plezier weer in de baan te hervinden bijvoorbeeld. Ja, dan heeft en de medewerker en de organisatie, dus ook de leidinggevende, daar heel erg veel voordeel van.
Ja, we gaan het in het volgende blok gaan we het juist hebben ook over de werkgever. Hè, wat hij of zij kan doen op de werkvloer. Patrick, even nog een tussenvraag aan jou. Is het eigenlijk de verantwoordelijkheid van een werkgever om het personeel gelukkig te houden?
Ik denk het wel. Kijk, een gelukkige medewerker is productiever, is creatiever, is socialer, minder vaak ziek, beter bestand tegen burn-out en zal veel vaker jou als werkgever ook aanbevelen. Ik denk als je een goede werkgever wilt zijn, dan zou het heel dom zijn als je niet bij stilstaat. En dat gaat ook om heel veel verschillende facetten. Misschien is je beste vriendin overleden en zeg maar zeggen, oké, je hebt gewoon nu die tijd en die steun nodig. Nou, dat is typisch zo'n wat we noemen een defining moment. Ja, dan moet je er ook wel echt zijn als leidinggever en als collega's. En dan kan je ook wel echt het verschil maken. En dan moet je niet gaan kijken in de CAO of alle regeltjes. Dus ja, ik denk zeker. En ook goed kijken, we hadden net even over trainingen. Als je ook veel traint zeg maar op teamniveau, zeg maar het werkgeluk binnen een team, is vrij recent onderzoek, is eigenlijk 2,8 betere voorspeller dan zeg maar de cultuur op organisatieniveau. En juist omdat het vaak van die grote organisaties zijn, moet je ook gewoon zorgen dat er echt... Ja, dat er een cultuur is waar het heel normaal is om over geluk te hebben. En waar je ook elkaar inzicht kunt geven in geluk. En ook met elkaar kunt spreken over. En ook met enige regelmaat daar misschien trainingen aan besteden. Of intervisies met elkaar. En dan gaat het team echt swingen.
We gaan het in het volgende blok hebben over de rol van de werkgever. En wat er op de werkvloer kan gebeuren om een werknemer gelukkig te houden. En welke tools daarvoor zijn. En een van die tools, die gebruiken wij ook in deze podcast. We zijn namelijk toegekomen aan het geluksrapport van jou, Steven.
Ja.
Want ook jij werkt met CHAP, hè? Ook in het dagelijks leven. In jullie coachingpraktijk werken jullie veel met CHAP. In wat voor hoedanigheid werken jullie met deze tool?
Nou, we werken inmiddels al zo'n 5-6 jaar met deze tool. Ikzelf, want ik ben natuurlijk ook coach bij onze onderneming. Maar ook alle andere aangesloten coaches, die zijn opgeleid en getraind als CHAP practitioner. Dus die zijn echt expert in het interpreteren van de CHAP geluksrapporten. En we gebruiken het standaard bij elk traject. Dus elk coachtraject begint bij ons met een CHAP-meting. En we doen ook een nameting, een maand na afronding van het traject met de CHAP, om zo eigenlijk een hernieuwd geluksrapport aan te bieden. Waarin de medewerker ook heel erg goed terug kan zien van, ja, de reis die ik nou heb gemaakt, wat heeft dat nou opgeleverd? Ja.
We gaan het hebben over jouw geluksrapportage,
ja.
Steven. Want we begonnen net bij Nelleke ook al even met niet het eindcijfer, maar het tussencijfer. Wat voor cijfer krijg jij of heb je jezelf gegeven?
Ik zit iets onder Nelleke momenteel. Een 8,5, Paul. Ja, ja.
Wat viel je op aan de resultaten?
Wat er voor mij nu heel erg duidelijk uitkomt. Laat ik de twee kanten even benoemen. Hè, de geluksbronnen en de groeigebieden. Wat er bij mijn geluksbronnen heel duidelijk uitkomt, is betekenisgeving. Ja, dat herken ik ontzettend goed. In het werk wat ik doe. Ja, ik had het er net nog met Nelleke over. Het is eigenlijk het mooiste werk wat ik me kan voorstellen. Door echt mensen te helpen, zichzelf te helpen in het leven en in het werk. Dus daar score ik heel erg hoog op. En wat me ook niet verraste in de groeigebieden, dat het gaat over de tevredenheid met mijn gezondheid en daarin ook mijn autonomie. Want ik heb afgelopen jaar wat medische problemen gehad. En daardoor ook misschien wel bij een aantal luisteraars in het ziekenhuis even gelopen. Gelukkig is dat allemaal hersteld. Maar dat heeft toch ook wel impact gemaakt op mijn gezondheid. En ik ben, hoewel ik er nu uit ben, is dat nog wel iets wat zijn effect nog even heeft.
Ja, Patrick, dit is het misschien wel ook het bewijs van de misschien wel grootste open deuren aller tijden, namelijk dat als je gelukkig moet zijn, dat je ook gezond moet zijn.
Maar dat is een van de...
Of dat het met elkaar te maken heeft, zo moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Dus een van de belangrijkste dingen is je gezondheid. Dat je daar dat ook voor geluk zorgt.
Het is zeker belangrijk. Het is een belangrijke geluksvoorspeller, maar het is wel één van de 28. En het gaat ook om jouw perceptie van jouw gezondheid. Hè? Ik heb een goede vriend, die leidt al heel lang aan MS. Als ik hem vraag hoe gaat het, zegt hij uitstekend. En dan zegt lopen is overrated. En dan gaat hij heel hard lachen en dan gaat het over andere dingen hebben. Dus het is een van de elementen, zeg maar een van de facetten van geluk. Maar zeker natuurlijk een hele belangrijke. En dat blijkt. Maar wat je dus ook tegelijkertijd ziet bij Steven, is dat hij heeft toch best wel een trek doorlopen. Ondanks dat heeft hij nog steeds een 8,5. Omdat hij gewoon heel veel andere heel mooi ontwikkelde blaadjes aan zijn geluksboom heeft. Hè. En dat is ook steeds wel het doel. Dat je in de breedte zoveel mogelijk blaadjes ontwikkelt.
We praten in deze podcast met trainers, met coaches over hoe je werknemers gelukkig kan houden en gelukkig kan maken. Uiteraard Patrick van Hees is ook aangeschoven. Dat is onze geluksexpert die een vaste gast is in deze serie. Deze driedelige serie van Partners voor Zorg. We gaan het even hebben over welke tools je kan inzetten uiteindelijk op de werkvloer om geluk zoveel mogelijk te bevorderen. Naar deze podcast luisteren ook veel zorgbestuurders. Dus spits uw oren, want nu komen de nuttige tips. Nelleke, als jij op een afdeling komt in een willekeurige zorginstelling, wat is het eerste waar je naar kijkt? Of wat is het eerste waar je aandacht aan geeft?
Ik kijk denk ik het eerste toch naar hoe word je ontvangen. En ik denk dat die heel vaak over het hoofd gezien wordt. Dus hoe word jij welkom geheten in organisaties? Mag je er zijn?
Als werknemer?
Als werknemer, ja. Ja, dat heeft vaak ook dan wel natuurlijk invloed als je komt als cliënt of als patiënt. Want dat merk je. Maar ik denk dat dat een hele vrij simpele is. Dus word jij gezien? Word je erkend ook in, hey, ben je net begonnen? Welkom geheten? Zijn er dingen geregeld voor je? Heel simpel. Maar ja, je kan pas echt je verbinden als je weet van, hey, hier heb ik mijn plek.
Ja, Steven, het begint bij persoonlijke aandacht. Persoonlijke aandacht van de leidinggevende voor de werknemer.
Ja, persoonlijke aandacht. Hè. En dus de kern van de rol van leidinggever is om je medewerkers te faciliteren om te floreren. En daarbij hoort voor mij ook niet alleen zeg maar het stukje binnenkomen, maar zeker ook ja, wat voor mogelijkheden heb je gefaciliteerd naar je medewerkers toe. Hè, dus heb je bijvoorbeeld ondersteuning van een coach die je aanbiedt. Maar bijvoorbeeld ook hoe normeer je met elkaar aan de voorkant. Wat ieders rol en verantwoordelijkheid daarin is. He, want daar zie ik in de praktijk ongelooflijk veel verwarring over. Medewerkers die naar de werkgever kijken van ja, jij moet toch zorgen voor een goede werkplek. En werkgevers die naar de medewerkers kijken van ja, jij valt wel uit misschien en de ander niet. Jullie doen hetzelfde werk. Dus blijkbaar ligt het aan de persoon en niet aan de werkomstandigheden. He, om het eventjes heel scherp te stellen. En weet je, waar dat vooral over gaat is neem die gezamenlijke verantwoordelijkheid, de co-creatie, zoals die eerder ook genoemd is, neem die serieus, maar ga die ook bespreken en normeren aan de voorkant met elkaar.
Ja, Nelleke, als ik jou aan jou mag vragen, dus leidinggevend moeten in gesprek gaan met de mensen met wie ze werken?
Ja, zeker. Ja. En inderdaad, Patrick, jij noemde al iets van buddies of mentoren. Ik denk vooral als je nieuw bent in organisaties als startende verpleegkundige, koppel daar mentoren aan. Je hebt rolmodellen, heb je gewoon echt nodig om te groeien in het vak. En ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. Tegelijkertijd zijn sommige afdelingen heel erg bevolkt, zeg maar, door jonge verpleegkundigen. Kan je een late dienst draaien, dan ben jij zeg maar na een jaar gediplomeerd zijn de oudst gediplomeerde. Hè, dus ervaren verpleegkundigen heb je dan nodig. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja. Patrick, eerder in deze podcast vertelde je al over dat we die zorginstellingen niet te groot moeten laten worden. Hè? Dus dat er een klausaal verband is tussen de grootte van een zorginstelling en de uitval van werknemers. Dat spoort dan precies met die individuele aandacht, die intimiteit misschien wel van een werkplek.
Exact, ja, hoe groter, hoe moeilijker. Het wordt toch een beetje een zorgfabriek. En dat wordt ook deels ingegeven door efficiency overwegingen. Maar je kunt je afvragen als het steeds meer verzuim kost. Als het misschien ook iets meer verloop kost. Als mensen daar toch iets minder gelukkig rondlopen. Ja, wat is dan op langere termijn eigenlijk de echte business case, zeg maar. En nogmaals, gelukkige medewerkers, die zijn gewoon productiever. Die zijn minder vaak ziek en die blijven langer bij je. Dus, en ik denk ook, en ik heb toch een beetje een dilemma mee. Er is heel veel oog, zeg maar, voor onboardingen. Wat eigenlijk ook een beetje gek woord is. 10 jaar geleden had je er nooit van gehoord. En waarom is het een Engels woord eigenlijk? Maar dat mensen binnenkomen en heel erg in de watten worden gelegd. Heel erg nodig, want er weet dus veel uitval, ook zeker bij verpleegkundigen. Tegelijkertijd, die collega's die er al 30 jaar zitten, die zijn misschien nog wel veel en veel en veel belangrijker. Want die zijn volledig ingewerkt, hè? Die zijn eigenlijk dan veel productiever en die weten van hoed en de rand. Die kunnen andere mensen ook onder hun hoede nemen. Dus ik vind het ook wel eens een beetje soort disbalans. Hè? Of mensen die met pensioen gaan, dan krijgen wij spreken een bloemetje en een dinerbon. Maar als je binnenkomt, dan ben je opeens juf van het. En dan is alles mogelijk. En dan word je helemaal geonboard een jaar lang. Ik denk als werkgever, om daar op jouw vraag terug te komen. Vraag 1, hè, zitten mensen wel echt goed op hun plek? Los van vakkennis, hè, van doen ze wel echt waar ze goed in zijn? Kun je mensen toch gegeven, alle regelgeving, toch maximale vrijheid en ruimte geven? Stimuleer je echt wel die onderlinge samenhang, die sociale band en investeer je zelf wel echt in de contacten met die mensen. Ken je de mensen echt? Doe je echt moeite om ze te leren kennen? Ook het verhaal achter die mensen. En sta je ook toch geregeld stil met het onderwerp geluk, dat je toch met elkaar bespreekt. Hè? Wij geven ook heel veel trainingen en workshops. Ik geef ook zelf heel veel lezingen, masterclasses. En soms zeggen ook mensen tegen mij, bij een afdeling van het ziekenhuis, ja, dit is voor het eerst dat we zo met elkaar gesproken hebben over geluk.
Ja.
Mensen, want het gaat alleen maar over overdrachten, patiënten en dossiers. En weet je, en dat is ook in de basis. En iedereen wil gewaardeerd worden. Iedereen wil gezien worden. Iedereen wil, je weet gewoon, ik doe ertoe en ik tel mee. En dat gevoel is gewoon wel essentieel.
Ja. Steven, als ik het aan jou mag vragen. We hebben het over sociale cohesie. We hebben het over luisteren naar elkaar. Het gesprek aangaan. Je mensen leren kennen. Als we het even heel praktisch maken. Wat moet een leidinggevende in de zorg doen om die dingen die net genoemd worden door Patrick allemaal voor elkaar te krijgen?
Ja, nou, het begint voor mij echt met bij de reflectie als leidinggevende. Wat is nou de kern van mijn taak? En echt het omarmen van ik ben er hier om mijn medewerkers te faciliteren om te floreren. Dat is één. Twee is, als leidinggevende heb je ook een rol om je medewerkers de signalen te herkennen vanuit je medewerkers. Dus zie je bijvoorbeeld dat iemand toch eventjes er niet zo lekker bij hangt. Zie je dat iemand toch wat prikkelig reageert opeens. Ga dat gesprek aan vanuit oprechte, authentieke interesse. En niet van, ik heb iets gezien, dus dat is een probleem. Maar vanuit nieuwsgierigheid van, ik zie dat je het lijkt erop dat je er niet zo lekker bij zit. Ik wil graag eens eventjes met je kijken, hoe gaat het nou met je? En heb je misschien iets nodig om wat je kan helpen om weer lekker in je vel te zitten?
Ja, het gesprek aangaan. Heel belangrijk. Ja. En uit oprechte interesse en niet omdat het in een managementboek staat. Precies. Ja, Nelleke, hele praktische zaken. Bijvoorbeeld sociale cohesie op zo'n afdeling. Hè? Mm-hmm. Hoe kun je dat bevorderen?
Nou, wat
de borrel?
Ja, de borrel die is heel, heel, heel belangrijk. Ja. Borrels zijn heel belangrijk. Maar dat is niet voor iedereen. Hè? Dat is niet voor iedereen. En inderdaad, wat Patrick al zei. We hebben het over patiënten. We hebben het over de waan van de dag. We hebben het eigenlijk zelden tot nooit van, hoe zitten we hier erin? En dat is wat ik heel erg herken uit de praktijk. En wat eigenlijk niet echt een topic is. En dat meer op, hoe gaan we met elkaar om als team? Hoe gaan we met elkaar om met veranderingen, met heftige situaties, dat ook op de agenda krijgen.
Maar is dat dan even heel praktisch? Hè? Moet je dan bij wijze van spreken elke week iedereen bij elkaar roepen? Moet je met een nieuwsbrief komen?
Of? Nou, er worden wel check-ins gedaan. Ik zou heel erg pleiten voor intervisie. Dat soort gelegenheden om met elkaar, want er zit zoveel kenniskunde bij alle verpleegkundigen, om dat met elkaar te delen, dat werkt zo. Dat werkt heel fantastisch en dat leer je met elkaar. Is fantastisch en dat is goed voor de cohesie ook meteen. Maar ook over wat andere topics dan het volgende onderzoek of de nieuwste technologische ontwikkeling.
Ja, en aanvullend daarop, wat ontzettend belangrijk is, maak ook gebruik van de ideeën die onder de medewerkers leven. Ik zie het ook in de praktijk heel erg vaak dat leidinggevenden dan met alle goede bedoelingen van dien iets bedenken. Maar uiteindelijk leveren er vaak heel erg goede ideeën van medewerkers zelf, hè, of binnen het team. Iets wat bijvoorbeeld wat je tijdens de koffiepauze kan doen. Of ik heb er dus afdelingen meegemaakt waar dan iedere week iemand iets gaat bakken voor elkaar en dat er dan een vast momentje is om dat met elkaar daarvan te genieten.
Ja, zeker.
Dat is een heel goed teken. We hebben ooit onderzoek gedaan in een gezondheidscentrum met drie verschillende vestigingen. En er was het team met relatief het meeste stress, die mensen waren wel het gelukkigst. En wat mij heel erg opviel, dat toen we een sessie deden met dat team, kwam ik inderdaad iemand binnen met zelfgebakken cake. En het lijkt misschien heel simpel, maar dat is wel een symptoom, weet je? Dat je gewoon weet, hier is de sfeer gewoon goed. En dat is heel vaak voel je gewoon. En dat is toch. En ik denk, een personeelsfeest is heel belangrijk, maar we zien ook na een week is dat effect ook weg.
Als ik aan jullie alle drie nu één ding mag vragen, één tip wat je zou willen geven aan die werkgever, wat zou dat dan zijn? Wie wil er beginnen?
Dat geluk niet zweverig is, dat je het gewoon heel goed over kunt praten, hè? Dat er veel goede onderzoeken zijn, veel data, dat je het kunt meten en dat je bij mensen ook kunt helpen om de kans erop te vergroten. En dat het uiteindelijk, dat je mensen iets moois geeft, maar er ook zelf als organisatie iets aan hebt.
Steven, wat zou jij een werkgever aanraden?
Dat je echt vanuit nieuwsgierigheid met je mensen hierover het gesprek aangaat. En het niet laat afhangen van hen, maar ook niet dirigeert vanuit jezelf. Dus dat je dat echt in co-creatie op de kaart gaat zetten, dit thema.
Nelke, voor jou?
Nou, ik ken heel veel leidinggevenden die echt ook inderdaad ook hun stinkende best doen en echt heel veel taken hebben. En dus ik zou zeggen van bied, ja, ook ben ook biased, bied ook laagdrempelig een soort coaching, ondersteuning, mentoring aan om die steun te. Je kan niet alles zelf als leidinggevende. Schakel je mensen in om dat te faciliteren, om dat met elkaar te doen.
Dus een prachtige afsluiter. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid in deze podcast. Voordat jullie gaan wil ik jullie nog één vraag stellen, want we zijn natuurlijk aan het begin van de podcast begonnen met waar jullie heel erg gelukkig van worden. Wanneer ga jij weer zo'n geluksmoment beleven, Steven? Wanneer ga je weer muziek maken?
Ja, elke zondagavond repetitie met mijn bandje. En we hebben in november 2 optreden staan. Daar kijk ik echt rijkhalsend naar uit.
En Nelke, jij zei wandelen. Daar word jij heel gelukkig van?
Morgenochtend naar school ga ik hardlopen. Ja, neem de hond mee.
Door de duinen?
Door de duinen.
Heerlijk.
Bos.
Daar worden jullie gelukkig van.
Zeker.
En jij?
Ik heb straks hier in het mooie centrum van Utrecht een etentje met een goede vriend.
Kortom, jullie hebben iets om naar uit te kijken.
Absoluut.
Dank jullie wel. En geniet van jullie geluksmomenten.
Dank je.
De CHAP is een samenwerking tussen BSL Media & Learning en het CHAP Happiness Instituut. Wil je meer weten? Dat kan via bsl.nl/chap. Wil je meer afleveringen horen van Partners voor Zorg? Ga dan naar skipper.nl, zorgvisie.nl of je podcastplatform naar keuze.